willen met elkaar gaan lezen uit Deuteronomium 29, vanaf vers 18 tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Deuteronomium 29, vanaf vers 18. Deuteronomium 29, vanaf vers 18. Dat onder uw lieden niet zij, een man of vrouw, of huisgezin, of stam, familie, die zijn hart heden wende van de Heere onze God, om te gaan dienen de goden deze volken, dat onder uw lieden niet zij een wortel die gal en alsem dragen. En het geschiede als hij de woorden dezes vloeks hoort, dat hij zichzelf een zegene in zijn hart, zeggende, ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon naar mijn harten goeddunken zal wandelen, om de dronkenen te doen tot de dorstigen. De Heere zal hem niet willen vergeven, maar als dan zal des Heeren toorn en ijver roken over dezelfde man. En al de vloek die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen. En de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls, naar alle vloeken des verbonds, dat in het boek deze wet geschreven is. Dan zal zeggen het navolgend geslacht, uw kinderen die na jullie de opstaan zullen, en de vreemde die uit verre landen komen zal, als zij zullen zien de plagen dezes lands en deszelfs krankheden, waarmede de Heer het gekrenkt heeft, dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding, die niet bezaaid zal zijn en geen spruit zal voortgebracht hebben, nog enig kruid daarin zal opgekomen zijn, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de Heere heeft omgekeerd in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En alle volken zullen zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond des Heeren des Gods hunner vaderen hebben verlaten, dat hij met hen gemaakt had, als hij hen uit Egypteland uitvoerde, en zij heen gegaan zijn, en andere goden gediend, en zich voor die gebogen hebben, goden die hen niet gekend hadden, en van welke geen hun iets medegedeeld had, Daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. De Heren heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. De verborgen dingen zijn voor de Heren onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Tot zover. Zullen we samen de Heren vragen om zijn zegen. Allerhoogst en eeuwig goed, oneindige majesteit, verbonds Jehovah, zo naderen wij vanavond op deze voorsabbat voor uw heilig aangezicht. En wie zal voor u bestaan? Wie zal u kennen? Wie zal met enig besef van wie u bent niet in het stof neervallen en uitroepen: wee mij, wee mij dat ik een zondig mens ben, wee mij dat ik een man van onreine lippen ben, wee mij dat ik in een volk woon wat onrein van lippen is. O Heere, wie u kent, wie u werkelijk heeft leren kennen, heeft leren beven, heeft leren sidderen voor uw heiligheid, voor uw majesteit. Maar Heere, dat niet alleen. O, vanavond zullen we het ook horen. Hoe laag u neerbuigt. Hoe laag u komt af te dalen in het leven van zondaren. Om uzelf te doen kennen. Want u te kennen is het leven. O, geef dan vanavond dat dit samen zijn mag strekken tot de vermeerdering van de kennis van u. Niemand van ons kan zeggen dat wij niets van u weten. Allen hebben wij historiële kennis. Allen hebben wij meerdere keren over u horen spreken. En toch kan het zijn dat we zeggen: en toch weet ik niets. Och dat ik hem kenne. O, geef toch dat wij vanavond dan geopende oren van u mogen ontvangen. Geopende harten. Mogen vanavond uw woorden dan indringen in onze harten. Dat we u werkelijk mogen leren kennen. O, dat is het leven. Dat is de zaligheid, u te kennen. Maar u zegt meer. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heere, wat is het nodig dat wij hem kennen? De Heer Jezus Christus, het Lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt, o Heere, geef dan vanavond alles wat nodig is, de ploegschaar van uw wet, om alles boven te brengen wat wij zo graag onderhouden. Om alles aan het licht te brengen wat wij zo graag voor u verbergen. Om vanavond als goddeloze zondaren, als verbondsbrekers voor uw aangezicht te staan en te zitten. Maar ook te mogen weten, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde geschonken. Heer, wilt u alles geven wat nodig is? We hebben onszelf niets, Heer. Maar onze ogen zijn op u geslagen. U hebt het zelf gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. O, wat zal het zijn als u komt. O, kom dan. O, Vader. In de Heer Jezus Christus, uw Zoon. O, kom dan, Heer Jezus, in het gewaad van uw woord. O, breng het dan in ons hart. O, Heilige Geest. Wilt u Aaron zijn hurs geven vanavond. Wilt u de duivel van ons weren. Geef de opening van uw woorden. Geef kracht naar lichaam, geest en psyche, dat we alles van u mogen ontvangen, deze avond mag strekken, tot de eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Amen. We zijn al een aantal avonden met elkaar aan het nadenken over het verbond, over de woorden van God zoals die naar ons toekomen in het Oude en Nieuwe Testament. En ik zat zomaar wat te denken. Er wordt best veel gesproken over dopen, over kinderdoop, volwassen doop, wat is wel goed, wat is niet goed. Maar verhoudingsgewijs wordt er heel weinig gesproken over het verbond. Terwijl de doop toch een teken van het verbond is. Dus willen wij de vraag kunnen beantwoorden, is de kinderdoop, is dat bijbels? Is volwassen doop misschien beter? Dan zullen we toch allereerst moeten verstaan wat het verbond ons leert. En voor mij persoonlijk, als we gaan zoeken in de Bijbel om die schatten van het verbond op te delven, dan, ja, dan komt er zoveel boven dat je iedere keer weer denkt, hoe krijg ik dat nu allemaal weer in één lezing? En dan de volgende keer, dan neem je al datgene van de vorige keer en dan vind je nog meer en zo lijkt er haast geen einde aan te zijn. Ik hoop niet dat u dat ergert, maar het is zo ontzaggelijk vol en zo ontzaggelijk rijk. Misschien heeft u dat ook wel, dat je in je opvoeding en in de achterliggende jaren allerlei flarden gehoord hebt tijdens doopdiensten, tijdens het lezen van de Bijbel, tijdens preken. En dat nu dingen misschien wat op hun plaats gaan vallen, waardoor de dingen in de goede volgorde en in de goede orde komen te staan en de rijkdom dan naar voren komt. En een van de dingen die ik de vorige keer tegen u gezegd heb, is dat de keten van het verbond, dat die aanvangt, begint bij die wortels. We hebben de vorige keer gesproken over Romeinen 11. En in Romeinen 11, daar hoorden wij van dat beeld van de olijfboom. En wat was de wortel van die olijfboom? De boom van het verbond. Die wortel was het geloof van Abraham. Het geloof van die patriarchen. En ik probeer het vanavond maar weer rustig aan u voor te stellen. Hopelijk mag u het vatten. Waar begint de keten van het verbond? Dat begint bij het geloof van iemand die buiten het verbond is. Abraham was buiten het verbond, is door God geroepen uit Ur der Chaldeeën. De Heere heeft het verbond met Abraham opgericht. Het verbond opgericht met hem. En we horen dat uit Genesis 17, vers 7. Nou, leer dat uw kinderen maar uit hun hoofd. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij, zegt de Heere, en tussen u. Tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God, Abraham. En uw zaad na u. Dus de wortel van die verbondsboom is het geloof van Abraham. Niet de oorsprong, dat niet, maar de wortel. Daar is het alles begonnen. En ik zei de vorige keer dat u hier vanavond zit met een gedoopt voorhoofd, heeft alles te maken dat er in uw voorgeslacht een wortel geweest is. Ooit ergens in uw voorgeslacht een opa of een bedovergrootopa is door God tot bekering gebracht. Dat is zo'n, als je dat gaat beseffen, dat is zo'n wonderlijk iets. Want Nederland is heidenland. Heidenvolk. En ooit is er in uw voorgeslacht, dat kan 100 jaar geleden zijn, of 500 jaar geleden zijn, of 1000 jaar geleden zijn, maar God heeft ooit iemand in uw geslacht opgeraapt uit de drek, uit de modder van de zonde, uit het heidendom, geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt. En toen dat diegene in uw voorgeslacht is geroepen en gerechtvaardigd, toen heeft diegene uitgeroepen, al dan niet met woorden, maar dat verlangen is geboren, wat verhindert mij gedoopt te worden? Want wie waarachtig tot God bekeerd wordt, als heiden, als ongedoopte, die krijgt dat verlangen, net als bij die kameling, met die moorman, wat verhindert mij gedoopt te worden? Daar komt het verlangen om dat wonder wat in het leven geschied is, toen je bent ondergegaan in het oordeel, ondergegaan in de toorn, ondergegaan bent en gestorven bent met Paulus en opgestaan bent in een nieuw godzalig leven. Daar ontstaat het verlangen om dat ook als het ware betekend, afgebeeld en verzegeld, vastgemaakt te vinden door gedoopt te worden. En het mooiste is dan, het meest geschikte ook, zegt Calvijn, is om volwassenen te dopen door onderdompeling. dat je zo'n volwassen iemand daadwerkelijk in het water ziet ondergaan. En je denkt, komt hij nog boven of sterft hij daar? En jawel, hij komt op uit het water en hij leeft. Dat beeld zo machtig mooi af. Hoe een zon daar ondergaat. Onder het recht en in de toorn en de gramschap. Maar opkomt in een nieuw godzalig leven. Dat wordt afgebeeld in de doop. En dat is in uw volgeslacht gebeurd. Die keten van het verbond. Waarom zit hier water aan uw en aan mijn voorhoofd? Dat er iemand in mijn voorgeslacht is gedoopt. En niet alleen hij. Natuurlijk niet. Want de Heer heeft gezegd tegen Abraham dat hij zijn verbond opricht met Abraham en zijn zaad. Dus opa, om het maar zo te zeggen, opa is gedoopt. En niet alleen opa, maar ook zijn kinderen. Want die horen erbij. Die worden ook door God in dat verbond opgenomen. Dus je mag zeggen dat om het zo te zeggen, in uw familie is daar een wortel in een voorvader. En uit die wortel is een stam gegroeid. En u bent daar een van die takken van die in dat verbond bent begrepen. Begrijpt u dat beeld? Dat is een heel schoon beeld. Heel wonderlijk beeld. Ook een heel verootmoedigend beeld. Hè? U bent niet gedoopt omdat de Heere u zo aantrekkelijk vond. Of dat u in de toekomst zo ernstig zou zijn. Nee, God heeft u gedoopt in zijn verbond opgenomen. Om niets in u, maar vanwege, maar goed luisteren hoor, vanwege een belofte die hij gedaan heeft aan een van uw voorvaders. Een van uw voorvaders, zie je voor ogen, zo'n wilde bras misschien wel ergens, maar weet jij hoe lang geleden, zo iemand, zo'n heiden die niets wist en die door de prediking van het evangelie tot bekering gekomen is en die gedoopt is en toen heeft God aan hem beloofd, ik ben je God. En ik ben de God van je zaad. En daarom zit je hier vanavond. Om dat bijbels te onderbouwen wil ik vanavond toch weer het Oude Testament ingaan om u dat te tekenen. Hoe zoiets functioneert, hoe de Heer dat in het Oude Testament gedaan heeft, opdat je je zou verwonderen. Vorige keer hebben we dat gehoord in Romeinen 11. Dat als de wortel heilig is, het geloof van Abraham, dat ook de takken heilig zijn, de nakomelingen. Het verbond met Abraham, Genesis 17, en met zijn zaad. En dan gaan we een stapje maken in de geschiedenis, want wat zien wij dan? Kinderen, als je heel stil bent in deze geschiedenis, dan hoor je gekerm en gejammer en gehuil en gezucht en gesteun en verdriet. Wat is er aan de hand? Er is een heel volk. Een hele volk is daar in Egypte, in het land Goshen. En die mensen die kreunen en steunen onder het sjouwen van stenen in de hitte van de zon. Moeten leem maken, stenen maken. Worden afgemat. Oneindig triest. En als ze kinderen krijgen, je vraagt je af, hoe kunnen ze die überhaupt krijgen in zo'n verdrukking, maar toch, ze groeien en telen voort, want de Heere zegent ze. Als ze een kindje krijgen, worden die kinderen in de Nijl geworpen om gedood te worden. Wie zijn die mensen? Wie zijn die mensen daar kreunend en steunend in Goshen? Het zijn de nakomelingen van Abraham. Abraham had Isaac gekregen en Isaac had Jacob gekregen. En wat was er gebeurd? Jacob had Jozef gekregen en die was naar Egypte gevoerd, weet u het nog? En toen waren die broers ook gekomen. En Farao had ze een plekje gegeven in het land Goshen om heerlijk te wonen. Alleen toen was Farao gestorven, was er een andere Farao gekomen en die had allemaal daar geen idee meer van. En die was dat volk gaan verdrukken. Het was Abrahams zaad. En een kind zegt vanavond, hoe kan dat nou? God heeft aan Abraham beloofd, ik ben jouw God en de God van je zaad. En de vorige keer heb ik u voorgehouden wat een verbondszegeningen eraan verbonden zijn als je bondeling bent, weet je nog? Wat een zegeningen, toch? Uitwendig, geestelijk, En nu, u zegt een kind, hoe kan dat nou? Abraham staat daar, de een na de ander belandt in de Nijl en sterft. En anderen die bezwijken onder de last die ze moeten dragen. En er lopen Egyptenaren tussendoor met zwepen en slaan de ruggen kapot. Van wie? Van Abraham's zaad. Is dit wat God doet met bondelingen? Is dit de belofte van God aan Abraham gedaan? We hebben toch gezongen, verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Nou, wat zie je ervan? Exodus 2. En God hoorde hun gekerm. God hoorde dat huilen. Die hoorde dat verdriet van die mensen. God hoorde dat. En toen, dat is mooi, hè? Vind ik zo mooi. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham en Isaac en Jacob. God hoorde klagelijk wenen en verdriet en pijn. En God dacht aan het verbond met Abraham. God dacht, ik heb toch beloofd aan Abraham dat ik zijn God zou zijn. En zijn nakomelingen, wat hoor ik nu toch? Ik hoor die nakomelingen, die verbondskinderen, die dragers van de belofte hoor ik klagelijk kermen. En God roept Mozes. God roept Mozes. En dan zegt hij, moet je naar het volk gaan. En zegt Mozes, wat moet ik zeggen? Wie heeft mij gezonden? En dan zegt de Heer, zo teer, hè? Hij zegt, zeg tegen mijn volk daar, die Israëlieten, zeg, ik zal zijn die ik zijn zal. Zeg maar tegen dat volk, wie mij gestuurd heeft, is de ik zal zijn die ik zijn zal. Je kunt het ook ietsje anders vertalen, zeggen de kanttekenaren, dat maakt het ietsje duidelijker. Zeg maar tegen de nakomelingen van Abraham, ik zal zijn die ik was. Mooi, hè? Ik ben Jehovah, wat betekent dat? Ik ben gisteren, toen ik aan Abraham beloofde dat ik zo'n God was en van zijn zaad, gisteren en heden, nu al dat gekerm, al dat verdriet, ik ben dezelfde. En ik heb het gehoord. En toen, zeg maar tegen de kinderen Israël, zegt hij in Exodus 3, zeg maar tegen ze, de Heere, uw vaderen God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij tot ulieden gezonden. En dat is mijn naam, eeuwiglijk. En dat is mijn gedachtenis, van geslacht tot geslacht. Wat is de gedachtenis? Wat moeten die bondelingen nooit meer vergeten? Wat moet u nooit meer vergeten? Dat God is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat God is de ik ben die ik was. Ik zal zijn wie ik was. God zegt, hier ben ik. Ik ben de God van uw vader. En aan uw vader heb ik beloofd dat ik ook uw God wil zijn. En zo komt God vanavond tot u en tot mij. Zo is hij gekomen in uw doop. En zo heeft hij het gezegd. En vanavond zegt hij het, luister goed. Ik ben de God van uw vader, uw voorvader. U zegt, ik weet niet hoe die heet. Dat zei hij zo. Hij zei, ik ben de God van je voorvader. Weet je wie ik voor hem was? Ik was zijn God. Ik zorgde voor hem. Ik vergaf zijn zonde en zijn schuld. Dat was ik voor uw voorvader. En ik ben die ik was. Begrijpt u? Ik ben nog steeds die vergevende God van uw voorvader. Zie, zegt hij, hier ben ik, de God van uw voorvader. En u deelt in mijn openbaring. Waarom? Waarom mag u weten dat God bestaat? Waarom? Omdat God het beloofd heeft aan een van uw voorvaderen. Dat hij tot in het duizendste geslacht ervoor zou zorgen dat u in kennis zou worden gesteld met wie God is. Je zou alles aan de kant leggen. En je zou hier zitten. En een poosje stil zijn. en op je in laten werken. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Nee, u heeft waarschijnlijk uw hele leven gehoord. Genade is geen erfgoed en zo. Ja, opa diende dan wel de Heer nu. Ja, dat zegt voor u allemaal niks. Oh nee, ik ben, zegt hij. En ik zal zijn wie ik was. Nou, dat gaat de Heer ook uitleggen. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 7. Ik heb dat al eerder tegen u gezegd, maar nu begrijpt u dat beter. Zegt de Heer, ik heb geen lust gehad tot u. Vanwege de veelheid van u. Want u waart het weinigste van alle volken. Maar waarom, zegt de Heer, heb ik u dan toch lief gehad? En waarom heb ik u dan toch tot mijn volk aangenomen? Moet je horen. Opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had. Waarom gaat God dat volk uit Egypte halen? Had hij beloofd aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan zegt de Heer, dan moet u ook goed onthouden. Zegt de Heer in Deuteronomium 7. Gij dan zult weten dat de Heere uw God. Dat moet u weten. Dat de Heere uw God. Die God is. Die getrouwe God. Die het verbond en de weldadigheid houdt, degene die hem liefhebben en zijn geboden houden, tot in 1000 geslachten. Daarom zit u hier. God houdt getrouw zijn woord. Nou, dan gaan we vanavond verder. Wat heeft dat uitgewerkt voor dat kermende boeltje daar in het land Goshen? Wat heeft dat voor hen betekend? Zo mooi. En iedere keer dan noem ik u weer dingen. En dan kunt u weer verder wegzinken in verwondering. Hoop ik. Dan zegt de Heere in Exodus 19. Dan zegt hij. Toen ik u uit Egypteland uitvoer. Toen heb ik u als op vleugelen der arenden gedragen. En u tot mij gebracht. Dus de Heer zegt, ik ben als het ware met eerbied gesproken naar u toe komen vliegen, daar in het land Goshen. En toen heb ik u zoals een arend dat doet met zijn jongen, zo'n klein pluizig jong wat zo kwetsbaar is. De Heer zegt, heb ik u op mijn vleugelen genomen daar in Goshen? Heb ik u opgetild en heb ik u meegenomen? Waar naartoe? Heb ik u tot mij gebracht? Mooi hè? Dat vind ik zo mooi. Hè? Kijk, als de Heer had gezegd, toen heb ik u in Arabië gebracht of in Europa gebracht. Of, ja, dat is allemaal prachtig, hè? Veiliger, beter. Nee, de Heer zei, toen heb ik u tot mij gebracht. En toen heeft de Heer nog wat gedaan, Leviticus 26. Toen heb ik mijn tabernakel in het midden van u gezet. En toen heb ik in het midden van u gewandeld. En toen ben ik uw God geweest. En toen bent u mijn volk geworden. Hebt de Heer ook gedaan in uw leven. Je werd geboren in deze wereld. En de Heer zei, vanwege het verbond met uw vader, heb ik u opgenomen. Als op arendsvleugelen heb ik u apart genomen. Heb ik u een plekje gegeven in de christelijke gemeente. Daar waar ik zelf woon. En waar mijn heil wordt verkregen. Waar mijn woord wordt verkondigd. En toen heeft u een plekje gekregen in de kerk. Toen mocht je met papa en mama mee. Toen je een jaar of 5 of 6 was. Toen mocht je daar gaan zitten in de kerk. En toen hoorde je zijn naam. Toen hoorde je. Ik ben de Heere uw God. Hoorde niemand uit de buurt. Vriendjes niet. Vriendinnetjes niet. Noem maar op, al die mensen die nergens aan doen, hoorden dat niet, wisten dat niet. Maar jij mocht mee. De Heer zei, kom, ik heb je een plekje gegeven in mijn tabernakel. Daar waar ik rondwandel, waar mijn woord klinkt, kreeg u een plekje. In nummer 6 zegt de Heer wat hij dat volk nog meer gegeven heeft vanwege zijn verbond met Abraham. Weet je wat? Zijn zegen. En die zegen, die herkennen jullie wel, kinderen. Die zegen die de Heere gegeven heeft aan het volk Israël, horen wij ook, elke zondag. Alzo zult gij lieden tot de kinderen Israëls zeggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat gaf de Heere aan het volk. Dat zegt de Heere tegen u, tegen jou, tegen mij. En heb je al 100 keer gehoord of 1000 keer gehoord? En heb je ooit uitgezocht wat het betekende, die zegen? Moet je de kanttekening eens lezen. Dat is: de Heere hebben geduriglijk zijn ogen, de ogen van zijn genadige voorzienigheid over u, om uw ingang en uw uitgang te bewaren tot uw best. Dus de Heere heeft je apart genomen, heeft je een plek gegeven in zijn gemeente, en iedere zondag geeft hij zijn zegen en zegt hij: ik zorg voor u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u. Ik ben de Heere, uw God. Nou, dan nog iets. Al van jongs af aan zeiden kinderen misschien wel in de buurt tegen je, of op school, of op het voetbalveld, dan zeiden ze: oh, jij bent zeker ook zo'n christen. Misschien dacht je: nou, dat vind ik niet zo leuk dat ze dat zeggen. Maar dat is wel mooi, hè? Want de Heere zegt: je bent mijn volk. Je bent mijn geheiligd volk. Ik heb je verkoren om tot een volk aangenomen te worden. Van al de volkeren van de aardbodem. Je bent mijn volk. En daarom deel je, zoals ik vorige keer ook gezegd heb, in Gods bescherming, in Gods opvoeding en in Gods bijzondere zorg. Wat een zegen, hè? Dus als u nou al vanavond hier zit en u zegt: ja, eigenlijk twijfel ik over de kinderdoop, of dat nou eigenlijk wel bijbels is. En ik had eigenlijk liever gehad dat mijn ouders me niet gedoopt hadden, want had ik zelf die keuze kunnen maken. En dan allemaal goddeloze praat. Ik zeg het heel radicaal. Goddeloze praat. Echt waar. Want dat jij verbondskind bent, dat heeft niks te maken met jouw keus. Heeft te maken met dat God in al zijn goedheid en genade in jou of uw voorgeslacht iemand heeft opgezocht en heeft gerechtvaardigd en heeft laten dopen. En toen heeft hij niet alleen die man of die vrouw gedoopt, maar ook zijn kinderen, zijn zaad. En God is die belofte aan die man gaan voortplanten steeds verder op al die generaties. En steeds zegt hij: ik ben de Heere, uw God, de God van uw vader. Daarom hoorden we de vorige keer ook in Romeinen 11. Gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Beetje moeilijk, hè? Wat was die wortel ook alweer? Die wortel was dat geloof van uw voorvader, van Abraham. Voorvader, een andere voorvader. Daar waar die keten van het verbond begonnen is, dat is de wortel. En dankzij, of op die wortel, daar staat u. Dus die wortel van uw voorvader draagt u. En niet u de wortel. Oftewel, u bent niet gedoopt vanwege u. U doet helemaal niet mee. God heeft u laten dopen als kind, omdat u in dat verbond begrepen bent. Ja, dat is een belangrijk argument. Gods verbond met al die kinderen van de gemeente, dat hangt niet af van uw of mijn keuze, maar van Gods keuze. En hij zegt: u bent mijn volk. Die wil weten hoe dat vorm krijgt, hoe teer dat is, hoe welgemeend dat is, moet Hosea lezen. Ik zal vanavond daar een paar dingen uit laten horen. Want daar horen we de Heere spreken met zijn volk, wat hij dus uitgeleid heeft uit Egypte enzovoort, zijn verbondsvolk. En dan gaat de Heere vertellen wat dat betekent. Ten eerste in Hosea 11 vers 1. Als Israël een kind was. Toen heb ik hem lief gehad en heb ik mijn zoon uit Egypte geroepen. Toen Israël nog een kind was, toen het niets voorstelde, toen het daar in het land Goshen onderdrukt en vertrapt werd, toen heeft de Heere het lief gehad. En dan lees je in Hosea 11 hoe zij daarop gereageerd hebben. Hoe hebben ze eigenlijk gereageerd op die verbondszegeningen en die verbondschatten? Wel, zij gingen van zijn aangezicht weg. Ze offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Maar dan lezen we in Hosea 11, dan gaat de Heer weer klagen, met eerbied gesproken. Hij zegt, nou heb ik Efraïm leren gaan en ik heb hem op mijn armen gedragen. Daar tekent de Heer bij monden van Hosea zo teer in woorden die passen bij een moeder die opvoedt, tekent God hoe hij gehandeld heeft met dat volk Israël. Hij heeft ze als het ware op zijn armen gedragen, zoals een moeder haar kind draagt en haar dat kind leert gaan. In Ezechiël lezen we ook hoe de Heere dat volk heeft versierd. Versierd met de leer der waarheid, met de gaven der profetieën, met de zuivere godsdienst, de wonderen, de toekomst van het eeuwige leven. De Heere heeft dat volk uitgeleid, versierd, schoonheid gegeven. Zozeer dat in Ezechiël 16 staat, er ging zo'n naam uit van dat volk, onder al de andere volkeren, vanwege de schoonheid en de heerlijkheid die de Heere op hen gelegd had. Maar wat is het schokkende? Wat is het schokkende? We moeten vanavond heel goed onthouden, heel goed luisteren. Als God nou dat volk Israël in Egypte heeft opgezocht en gezegd, ik heb u lief, ik ben uw God, u bent mijn volk, ik draag u op mijn armen, is Efraïm mij niet een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind, zo liefdevol heeft God met dat volk gehandeld. Zijn die mensen zalig geworden? Zijn die mensen die kinderen van God heten, door God op zijn armen gedragen zijn, door God vertroeteld zijn als op zijn schoot, met eerbied gesproken, zijn die mensen zalig geworden? In Hosea lees je Gods klacht. Zij bekenden niet dat ik hen genas. Zij bekenden het niet. Ze erkenden het niet. Ze gaven God de eer er niet van dat hij hen zoveel zegeningen had gegeven. En dan gaat de Heere klagen. Dan gaat de Heere zo diep klagen, dat is bijna onvoorstelbaar dat het in de Bijbel staat. Ik kan dat bijna niet vatten. De Heere zegt, nou heb ik u getrokken met mensenzelen, met touwen der liefde. Ik heb uw kinderbakken opgetild, ik heb u voeding gegeven. Maar u blijft hangen in uw afkering van mij. U hebt op uw schoonheid vertrouwd en gehoereerd. Dat betekent, ze zijn gaan denken, wij zijn Gods volk, we hebben zijn woorden, we hebben zijn wetten en nu komt alles goed. Dan zegt de Heer, jullie zijn een overspelige vrouw. Ik heb jullie getrokken, ik heb jullie op mijn schoot vertroeteld, ik heb jullie laten opwassen in de kennis enzovoort. Ik heb jullie gehuwd, is ook het beeld van Hosea. Maar jullie zijn een overspelige vrouw. Jullie zijn buiten mij zaligheid gaan zoeken. Jullie zijn gaan hoereren. Moet je lezen in Maleachi. Ik lees het allemaal naar u toe sturen. Kunt u het nog rustig nalezen. In Maleachi 1. Dan zegt de Heere, ik heb uw lieden lief gehad. Maar gij zegt, het volk zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? De Heere zegt, een zoon zal een vader eren. Ben ik dan een vader, waar is dan mijn eer? De Heere gaat klagen. De Heere zegt, nou heb ik alles aan u gegeven. Maar waar is nu mijn eer? Erkent u mij ook als uw God? Erkent u mij ook als uw vader? En dat bleek niet zo te zijn. En nu even de slag naar onszelf. Als het waar is dat die lijn van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament hetzelfde is, en dat is het, dan deelt u in diezelfde verbondsschatten, in diezelfde bijzondere verbondsbedeling. Dan geldt het ook voor u dat hij u op zijn vleugelen gedragen heeft, dat hij u op zijn armen gedragen heeft, dat hij u vertroeteld heeft, dat hij tot u gesproken heeft, u overladen heeft met verbondsweldaden. En dan is de vraag vanavond, leeft u voor hem? De Heer zegt, ik heb u getrouwd. Ik heb u afgezonderd. Leeft u afgezonderd? Daar moeten we vanavond toch een paar minuten aandacht aan besteden. Als u nou vanavond op u in laat werken, probeer dat eens. Te beseffen dat de oneindig machtige God zegt, ik ben uw God. Dat de oneindig machtige God zegt, ik heb u afgezonderd en u bent mijn volk. U zult helemaal anders leven dan de wereld, want u bent de mijne. Is dat op een of andere manier zichtbaar in u en in mijn leven? Gij geheel anders? Bent u totaal anders? Is het voor iedereen te merken dat u de bruid van God bent? Dat staat hier, hè? Is het net als bij Efraïm dat de heerlijkheid die God op u gelegd heeft, dat alle mensen dat zien? Dat iedereen daarnaar kijkt en zegt, dat is toch zo'n apart volk. Die mensen, dat is toch zo apart, die worden geboren, die worden gedoopt, die hebben een christelijke gemeente. En je merkt aan alles, dat is een totaal ander volk dat leeft voor hun God. Of is het zo dat ze op uw werk er opeens achter komen dat u naar de kerk gaat en zeggen, oh, nooit aan je gemerkt. Dat ze in de buurt, dan zien ze je op zondag gaan en denken ze, wat die gaan doen, geen idee, man. Ze zijn verder precies hetzelfde als ons. Weet u, ik moet dat vanavond toch meegeven. We hebben een tijd gehad, ook in Nederland, dat die verbondsgedachte, dat gij geheel anders veel meer een plaats had in de prediking, in het denken van mensen. En wat was het gevolg daarvan? Wel, we hadden zogenaamd de verzuiling. Je had in Nederland had je de zuil van de communisten en de zuil van humanisten, vult u maar in. En je had de zuil van de bondelingen, om het zo te zeggen. Ja, en wat hadden die mensen? Wat hadden die bondelingen? Ja, eigen scholen, want geheel anders. Een eigen krant, want geheel anders. Eigen politieke partij, want gij geheel anders. Vult u maar in. Alles was anders. Andere kleding. Alles anders. Is dat nog zo? Stond van de week in de krant. Een interview met een aantal voorgangers in de kerkelijke wereld. Die wezen erop dat de verzuiling is verdwenen. En wie leest nog het Reformatorisch Dagblad? Ik wil me even onthouden van de discussie of dat nog reformatorisch is. Maar op sommige elementen. Maar het gaat even over de vraag. Hè? Of lezen we allemaal gewoon iets anders, makkelijk. Eigen krant, eigen school. Wat houdt dat in? Als je op een school gaat kijken. Als je met de lezing van vanavond, en ik weet niet of het overkomt. Als je met de lezing van vanavond die bril naar een reformatorische school gaat en je ziet al die meisjes zo bloot, zo weinig kleding aan, zo opgemaakt, zo... En je kijkt ernaar door de bril van het verbond van God. En je zegt, dit zijn Gods kinderen, dit zijn Gods bondelingen. Die hebben bijzondere verbondsweldaden van God gekregen. En God kijkt erop neer en die verlustigt zich in dat, in die... Of niet? Moeten we ons niet verschrikkelijk schamen? Is dat hele besef van het gij geheel anders niet compleet verdwenen? Is het geen hoogste tijd voor opnieuw een heroriëntatie op de vraag, wat betekent het om te leven als een verbondskind? Nu gaan we vanavond iets gevaarlijks zeggen. Moet u maar niet kwalijk nemen. Maar luister, neem het van me aan in de lijn van alle lezingen. Niet eruit knippen en daarmee op stap gaan. Die baptisten hebben gelijk. Die baptisten hebben 100% gelijk. We moeten stoppen met dat dopen van kinderen. We moeten stoppen met een verbondsprediking. We moeten stoppen met de prediking van de beloften enzovoorts. Die baptisten hebben gelijk. Weet je waarom? Omdat dit hele verbondsdenken en die hele reformatorische verbondstheologie bestaat helemaal niet meer. Het enige wat we nog hebben is het uitwendige teken, de doop. Maar de inhoud is er niet meer. En die baptisten zeggen, als die inhoud er dan toch niet is, doop dan ook gewoon niet. Nou ja, begrijpt u wat ik bedoel? Begrijpt u wat ik bedoel? Als de doop nou een teken en zegel is dat onze kinderen in het verbond van God begrepen zijn. Luistert u. Als dat nou een teken is dat ze verbondskind zijn. En 8 van de 10 reformatorische predikanten zegt, maar die kinderen zijn helemaal geen verbondskind. Doop dan ook niet. Als ze geen verbondskind zijn, doop ze dan ook niet. Als de doop een teken en zegel van de belofte van God is, dat God uw God wil zijn. Als dan een enorme menigte aan kerkmensen zegt, God belooft aan mij niets. Doop dan ook niet. Want het is een zegel van de belofte. Dus u ziet... Je kunt niet half reformatorisch zijn door te zeggen, we hebben wel de kinderdoop, maar we hebben niet de reformatorische leer. We hebben wel een zegel, maar er is geen betekenende zaak die verzegeld kan worden. Dat is waarom die baptisten uiteindelijk de conclusie trekken die terecht is. We moeten terug. Terug naar die Bijbelse reformatorische leer. Waarin de Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. En dat heeft consequenties voor u en voor mij. Als ik u nou zou vragen, als u nou heel eerlijk bent, hè, en u zou in 1 zinnetje moeten samenvatten hoe uw leven is. En hoe mijn leven is. In wat voor zinnetje zou u dat nou samenvatten? Ik denk, als ik eerlijk ben, dat voor de meeste mensen dat zinnetje samenvalt met het 19e vers, ik zal het voorlezen, van wat we hebben gelezen. Dat hij zichzelf zegende in zijn hart, zeggende, nu komt het, ik zal vrede hebben wanneer ik schoon naar mijns harten goeddunken zal wandelen. Zal ik het eenvoudig zeggen? Korte samenvatting van ons leven. Ik leef gewoon zoals het voor mij goed voelt. Zoals het voor mij goed dunkt. Dat is de samenvatting van veler leven. Ja, ik ben een vrouw en ik doe een broek aan, want voor mij voelt dat goed. Ja, mijn kinderen zijn dan misschien wel gedoopt, maar ze gaan wel op voetbal. En ze gaan op vechtsport en vult u maar in. Want ik vind dat niet erg. Ja, wij lezen geen reformatorische krant, maar gewoon een wereldse krant. Want wij vinden dat voelt voor ons niet verkeerd. Maar als je bondeling bent, dan lig je onder het beslag van het verbond van God. En dan heeft God een boodschap hoe hij wil dat wij leven. Dat hoort daar dan bij. Nou, wat is de wraak? Want daar moeten we naartoe vanavond. Ik probeer u iedere week, iedere twee weken te wijzen op de enorme rijkdom en de enorme schatten die erin liggen dat we verbondskind zijn. Wat we helemaal kwijtgeraakt zijn. Waardoor we helemaal geen raad meer weten met de doop en met het verbond en de belofte. Weten we geen raad meer mee. Waarom? We zijn het kwijtgeraakt. Ik probeer het u weer voor te houden en aan te reiken. Maar tegelijkertijd moet u beseffen wat een verantwoordelijkheid en wat de consequentie is van dat verbondskind zijn. En dat betekent, wandelt voor mijn aangezicht en zijt oprecht. De Heer zegt, als je mijn verbondskind bent, dan vraag ik ook iets van je. Lees maar na, het doopformulier. Wat in het verbond de twee delen begrepen zijn. Het is ook een andere kant aan het verbond. Niet alleen maar beloften en zo, maar ook verantwoordelijkheden. Nou, wat zal er gebeuren volgens de Heer met degene die zegt, nou, ik ben wel verbondskind, maar ik bepaal zelf hoe ik leef. De Heer zal hem niet willen vergeven. Maar als dan zal des Heeren toorn en ijver roken over dezelfde man. En al de vloek die in dit boek geschreven is zal op hem liggen. En de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls. Naar al de vloeken des verbonds dat in het boek der wet geschreven is. We lazen dat in Deuteronomium 29, hè? Als wij zo doorgaan in Nederland, als wij zo het verbond van God vertrappen en vertreden, dan wordt ons hier voorgeschilderd wat ons einde zal zijn. En het einde zal zijn dat er straks kinderen zullen zijn die door Nederland wandelen, of vreemden wordt hier genoemd, die zullen hier rondwandelen en zullen zich hardop afvragen, wat is hier gebeurd? Waarom heeft de Heer aan dit land al zo gedaan? Vers 24 van Deuteronomium 29. Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Wat heeft Gods toorn aangestoken over Nederland? Wat heeft Gods toorn aangestoken over de Joden? Het verbondsvolk. Wat is de oorzaak geweest? Dan zal men zeggen, vers 25, omdat zij het verbond des Heren, des Gods, hunner vaderen, hebben verlaten. Dat hij met hen gemaakt had, als hij hen uit Egypteland uitvoerde, en zij heen gegaan zijn, en andere goden gediend, en zich voor die gebogen hebben. Daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen, al deze vloek, die in het boek geschreven is. En dan zie je dat God ook al die verbondszegeningen die hij beloofd heeft gaat wegnemen. Vers 28. En de Heere heeft hen uit een land uitgetrokken. In toorn en in grimmigheid. En in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land. Gelijk het is te deze dagen. Herinnert u zich dat nog in Jesaja? In Jesaja die parabel, die gelijkenis van die wijngaard, weet u het nog? Die wijngaard die geen vruchten voortbracht en de Heere heeft de wijngaard verwoest. In het Nieuwe Testament komt de Heer Jezus, spreekt een gelijkenis over een wijngaard, wijngaardenies. En dan komt hij zoeken de vrucht en de vrucht is er niet. Wat gebeurt er? De wijngaard wordt weggenomen. De wijngaardenies wordt de wijngaard ontnomen. Weet u wat dat betekent? En ik voel en ik besef dat ik het niet over kan brengen. Dat is ook misschien ook gelijk de nood van onze tijd. Dat we het niet echt beseffen. God heeft ons in Nederland nog het verbond behouden. Nog is er de prediking. Nog is er de kerkelijke gemeente. Nog zijn er de belofte woorden. Nog is er de doop. Nog wel. Maar kijk dan om je heen. Haal dan de oogkleppen eens af. En kijk nou eens om je heen. Zullen we naar Duitsland gaan? Zullen we gaan kijken? Waar is het verbond van God in Duitsland? Waar zijn de gemeenten van Christus in Duitsland? Waar is het? Was het ook, hè? Zeer rijk, hè? Zwitserland? Waar is het? Frankrijk? Waar is het? Schotland? Waar is het? Schotland houden ze kerk. Daar heb je een voorganger, die is ook hovenier. Die preekt op zondag voor 1-2 gezinnen. En moet door de week tuinen doen om geld te verdienen. Er is overigens niks mis mee, maar niets meer van over. Is weg. En lees dan die preken van John Owen. Zulke mannen die hebben gewaarschuwd dat God dat verbond, dat convenant, dat verbond van God met Schotland ging wegnemen door wereldgelijkvormigheid, door het verlaten en het ongehoorzaam zijn van God. Ga dan naar Engeland. Ga dan naar dat kerkje waar Bunyan gestaan heeft. Het is er niet meer. Het is weg. Je moet Schotland doorrijden uren om gemeenten te vinden waar nog een waarwoord gepreekt wordt. Er zitten een paar mensen. Ik heb het nu al vaker gezegd, maar ik heb ook het een en ander in Friesland mogen doen. In Friesland kun je uren rijden. En Groningen en Drenthe en is een enkel plekje waar nog het ware woord gepreekt wordt. En dan kom je daar, zitten er 12-13 mensen. Waarvan er één uit Groningen komt, er één uit Drenthe komt rijden. Het is niet meer. Ga in je vakantie dan naar Drenthe. Friesland. Ga dan die kerken bezoeken. Kijk naar die predikantenborden. Machtig al de namen. Zoals al die oudvaders die in je boekenkast staan. Of die kast van je opa. Het is niet meer. De Bijbel heeft geen teerdere manieren kunnen vinden om te duiden wie God is voor zijn bondelingen, als een moeder, als een man voor zijn vrouw, als een opvoeder voor het kind, troetelend, liefhebbend. En het heeft God ons allemaal gegeven. Maar nou staan we als land, als volk, als kerk, als individu, met onze moddervoeten van wereldgelijkvormigheid. Luister toch op dat tere hart van God. Echt. Echt. En ik ben geen profeet, maar ik heb het woord. God gaat weg. God gaat wijken. Echt. En dan zul je het land door moeten rijden, uren misschien wel, om nog ergens een dienaar van het evangelie te kunnen vinden. Waarom? Dan gaat God de kandelaar wegnemen. U zegt, ik geloof het niet. Nou, lees dan de brieven in Openbaring aan die 7 gemeenten. Lees dan, even mijn woorden, als jullie in die zonde blijven, in die wereldgelijkvormigheid blijven, neem ik de kandelaar van u weg. De Heere neemt het weg. Ik zou graag nog één dingetje willen voorlezen wat ik vanavond na het eten met de kinderen las, wat me zo raakte. Deuteronomium 28. Vanaf vers 64, voor wie wil meelezen kan het erbij nemen. Deuteronomium 28 vanaf vers 64. Dan lees je wat God doet met met bondelingen die hem niet achten. En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, nog uw vaders, hout en steen. Daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn. En uw voedsel zal geen rust hebben. Want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. En uw leven zal tegenover u hangen, en gij zult nacht en dag schrikken, en zult van uw leven niet zeker zijn. Moet je horen wat een ellende, wat een contrast tegenover dat heerlijke verbondsbestaan onder de vleugelen van God, onder de openbaring van zijn goedheid en vriendelijkheid. Luister dan, vers 67, desmorgens zult gij zeggen, och, of het avond ware. En des avonds zult gij zeggen, och, of het morgen ware. Vermits de schrik uw harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen, dat gij zien zult. Verlaat God en je hebt geen vrede meer. Verlaat God en je komt in een gitzwarte depressie. Kijk dan in ons land, hoeveel hebben God verlaten. Sla dan de statistieken erop na, hoeveel mensen in Nederland psychisch lijden, depressief zijn, die letterlijk 's morgens denken, was het maar avond, en 's avonds denken, was het maar morgen, hoe kom ik het leven door? Zoek dan eens op, en ik wil niemand pijn doen, echt niet, hè, want medicijnen kunnen nodig zijn, nog geloof me, maar lees eens hoeveel mensen antidepressiva slikken. En nogmaals, als nodig is, hè, ik blijf er van af, hè, maar in ons land, het is ontzaglijk veel, moet je nalezen. Waarom? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, heeft geen vrede. Dan ben je verschrikt, heb je een bevend hart, denk je, hoe kom ik er doorheen? Alles is tegen mij. Dat is het lot, als u God verlaat. Dat is het lot van een land wat God verlaat. Daarom echt, lieve vrienden, ga naar huis. Onderzoek uzelf nauw, ja zeer nauw. Hoe u als bondeling leeft. Hoe ik als bondeling leef. We moeten onszelf in de spiegel aankijken. En laten we allemaal hard gaan roepen. Heere, verlaat ons niet. Heere, gedenk aan ons toch in genade. Want onze arme kinderen dan. Heere, mogen we onze scholen behouden. Mogen we onze gemeente behouden? Mogen we onze voorgangers behouden? Mogen we het evangelie, belangrijkste, mogen we de bediening van uw Heilige Geest houden? Als die het wegneemt. O, als die het wegneemt. Hebben we niets meer. Tot slot, laatste woorden. In Ezechiël 16, ik zal het allemaal naar je toe sturen, kunt u het nalezen, zegt de Heere, wee. Wee u, spreekt de Heere, Heere, wee u, als u God verlaat. Wee u, als u zijn verbond vertrapt en vertreedt. Wee u, als u doet alsof u bent als de heidenen. Wee u, als u uw kinderen opvoedt alsof het heidenkinderen waren. U zegt, het zijn toch ook... Nee, God in zijn verbond eist van ons dat we die kinderen opvoeden overeenkomstig zijn. Verbond, besef dat toch. Soms heb je van die discussies, hè? Mag ik mijn kind dit wel of dat niet geven? Dan zou je de vraag maar moeten stellen, als je zou weten dat dat kind een nieuw hartje heeft, dat de Heere teer vreest, zou je dat kind dat dan geven? Nee, dan zou ik het niet geven. De Heere zegt, ik heb het tot mijn kinderen aangenomen, in de zin van het verbond. Voed het dan ook zo op. Tot slot. De volgende keer verder gaan naar het Nieuwe Testament. We hebben nu het Oude Testament gehoord over Gods verbondsopenbaring, over de zegeningen, over de vloek. En de volgende keer gaan we verder, als de Heer dat geeft, over het Nieuwe Testament, hoe daar het verbond op dezelfde wijze functioneert. Maar daar is nog iets veel zwaarders aan de hand. Want in dat verbond komt Christus naar ons toe, als de verbondsmiddelaar. En we zien het bij de Joden. Ze hebben de verbondsmiddelaar Christus verworpen. En ze hebben smart op smart te vrezen. Ik weet, als ik dit zeg, raak ik een zeer gevoelig punt. En zal ik de woede van velen op mijn hals halen. Maar o, wat is er geleden door de Joden. O, wat staan er een bedreigingen in de schrift voor het verbondsvolk. Als ze God en zijn Christus zouden verwerpen. En dan moet je dus niet zeggen, ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, weet je wat je moet doen? In de spiegel kijken. Datzelfde lot zal u en mij ook treffen. Als wij Christus blijven verachten, versmaden en verwerpen. En daarom. Zie eens onder ogen. Apart genomen. Apart gezet. In zijn verbond begrepen. Maar nu de fundamentele vraag. Kent u de middelaar van het verbond, Christus? Wee u, wee mij, als u hem verwerpt. Wee u Bethsaida, wee u Chorazim, wee u en wee mij. Het ware beter nooit geboren geweest te zijn, dan zoveel van God te hebben gekregen, en in ongeloof hem te verwerpen. O, waar zullen we blijven? Waar zullen we blijven? Als je onder deze toorn van God eeuwig zult moeten branden. Gekrenkte liefde is de allerergste toorn. Is het natuurlijke leven zo? Maar is bij God ook zo? Heeft u zoveel liefde bewezen? Heeft u hem zo veracht en versmaad? O, wat zal de toorn van hem dan op u rusten tot in alle eeuwigheid? En daarom, kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Laten we eindigen. Heere, wij danken u voor uw woorden. In het natuurlijke spraakgebruik dan zeggen we wel eens dat een echte vriend ons de waarheid zegt. En zo is het met uw woord ook. Het is eerlijk, oprecht. Tweesnijdend scherp, o, het toont ons de zegeningen van het bondelingschap. Maar o, wat toont het ons ook ontzettend. De diepe ernst en het diepe ontzaglijke ellende die ons wacht. Als we als bondelingen verloren gaan. O Heere, geef dan toch dat we naar huis zouden mogen gaan en u mogen aanroepen. Om u eerlijk te bekennen. Al onze zonden, onze afmakingen, onze ongerechtigheden. U mogen aanlopen als een waterstroom. Vergeef ons toch. Onze schulden, Heer. Wij smaden al te snoot en al te vaak uw eer. Ontferm u onzer. Met u ons veilig thuis. Geef nu een goede avond, Heer. Mag het zijn biddend, lezend, onderzoekend. Aan uw voeten. Ontferm u ons om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot. Psalm 31, vers 19. Bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Psalm 31, vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen.
En straf met trotse bloed. Oh.